Koopman.
Het Klimaatbureau.
In Kenia is vandaag de milieutop van de Verenigde Naties begonnen. Dit ondanks de dood van 22 VN-medewerkers die op weg naar die conferentie omkwamen bij het ongeluk met de Boeing van Ethiopian Airlines zondagochtend. Een week lang mogen internationale beleidsmakers en andere knappe koppen in de Keniaanse hoofdstad Nairobi praten over een plan van aanpak tegen verwoestijning en ontbossing. De uitdagingen zijn groot. Droogte leidt tot voedseltekorten, massamigratie en zelfs oorlogen. Maar de oplossing voor al deze ellende is al bedacht. En de man die dit ontdekte zit hier nu aan tafel. Hartelijk welkom, Chris Rij. Ja, u doet al meer dan 40 jaar veldonderzoek naar duurzaam landgebruik, vooral ook in Afrika. En u bent verbonden aan het World Resources Institute, een milieudenktank in Washington. Eerst even over die VN-conferentie. Die gaat eigenlijk over onderzoeksonderwerpen waar u zich ook mee bezighoudt. Had u daar niet bij willen zijn, moeten zijn?
Nou, ik tracht mijn deelname aan conferenties te beperken tot maximaal 1 per jaar.
Hoezo?
Conferenties zijn op zich wel aardig, omdat je in de wandelgangen heel veel contacten opdoet. Maar op deze conferentie zitten, zoals u ook zegt, veel knappe koppen en beleidsmakers. Mm-hmm. Een probleempje soms met de knappe koppen en beleidsmakers is dat ze een beetje losstaan van de werkelijkheid. Ik denk dat veel knappe koppen en beleidsmakers zich beperken tot het blijven zitten in airconditioned bureaus en veel lezen over wat de problemen nou precies zijn. Maar dat ze zich zelden uit die airconditioned bureaus begeven om eens te gaan kijken van wat boeren nou precies doen in soms hele moeilijke omstandigheden.
Zo, dat zijn meteen, we zijn lekker begonnen.
Nou, ik vrees dat er een groot probleem is tussen beleidsmakers en de werkelijkheid. In het Engels noem je dat een disconnect. Ja. We zeggen, er is niet echt een goede relatie tussen datgene wat beleidsmakers denken dat de situatie is en wat er in werkelijkheid zich afspeelt.
Wat speelt er zich in werkelijkheid af? Schetst u eens de situatie in Afrika. Er is dus sprake van ontbossing en verwoestijning, het oprukken van de woestijn. Maar hoe ernstig is die toestand?
Ja, de vraag is al of de woestijn, in dit geval de Sahara, of die echt oprukt.
Okay.
En er zijn wel allerlei ideeën over het feit. Jaren geleden werd gezegd de woestijn rukt 70 of 80 kilometer per jaar op. Als dat het geval geweest zou zijn, dan zou de Sahara ongeveer inmiddels op de evenaar gelegen hebben. En dat is gelukkig niet het geval. Er is wel sprake van landdegradatie. In de zin van dat boeren soms niet goed met hun land omgaan en dat de vruchtbaarheid daarom afneemt. En ze daarom minder produceren. Er is niet sprake van een Sahara waarvan de duinen met grote snelheid zuidwaarts bewegen.
Dat is niet aan de hand?
Dat is niet aan de hand.
Hoe ernstig is dan de situatie?
Nou, de situatie is wel ernstig in veel gebieden. Omdat dat de bodemvruchtbaarheid afneemt en we daarom ook de opbrengsten in de landbouw laag zijn. Dus in dat opzicht is er nog steeds in veel gebieden sprake van een moeilijke situatie. Maar gelukkig, wat we al 20 jaar ontdekt hebben, is dat boeren niet altijd stilzitten. Maar dat boeren ook zelf in sommige situaties oplossingen zoeken voor hun problemen. En het interessante is dat de schaal waarop dat soms gebeurd is behoorlijk groot is.
Ja,
bijvoorbeeld.
Ja, vertel. Dat is de reden waarom u hier bent. Hè? De stille groene revolutie heb ik al zien staan en horen zeggen. Wat behelst dat?
Nu een paar voorbeelden. Ja. In 2004 had ik het geluk dat ik een presentatie gaf op de Universiteit van Niamey, dus de hoofdstad van Niger. Ja. En dat de decaan van de faculteit tegen mij zei van Chris, je moet met mij mee naar een regio in het midden van Niger. Want er zijn boeren in de afgelopen 10, 15 jaar begonnen met het beschermen en beheren van bomen die op een natuurlijke manier een natuurlijke regeneratie op hun velden. Dus geen bomen die geplant worden, maar bomen zeg maar, die spontaan groeien uit wortelsystemen en zaden. En ik zei, prof, natuurlijk, ik ga mee. En de volgende dag zijn we vertrokken, 800 kilometer naar het oosten. En tot mijn verbazing waren heel veel boeren al begonnen met dat beschermen en beheren van bomen die op een natuurlijke wijze weer opgroeien.
Dat was speciaal voor u? Was dat bijzonder?
Nou, ik was 20 jaar daarvoor ook in dezelfde streek geweest. En toen was de situatie buitengewoon ernstig. En er waren weinig bomen, vaak 2 tot 3 bomen per hectare. En wat ik nu zag, waren er vaak 20, 40, 80, 100 bomen per hectare. Dus dat is een aanzienlijk verschil.
Ja. En hoe kon dat?
Dat heeft ermee te maken, waarom zijn boeren dat gaan doen?
Ja.
Boeren zijn het gaan doen omdat ze met de rug tegen de muur stonden. Er was sprake van een degradatie van hun land. Hè. Dat zijn weinig bomen, dus er was ook een brandstofcrisis. Want boeren gebruiken in die regio hout als brandstof. Mm-hmm. En alle natuurlijke bossen waren al verdwenen. Dus boeren moesten eigenlijk, vanwege de hoge bevolkingsdichtheid, dus boeren moesten bomen gaan, eigenlijk zelf bomen gaan verbouwen op hun velden. Nou, het planten van bomen is heel moeilijk, maar het beschermen van natuurlijke regeneratie van bomen is een stukje makkelijker. Dus wat we nu zien, in de eerste instantie dachten we dat het ging om enkele honderdduizenden hectares. Toen hebben we een studie gedaan, samen met mensen die gespecialiseerd zijn in het analyseren van satellietopnames. Toen kwamen we in eerste instantie op 3 miljoen hectare. En we hebben in 2009 hebben die studie nog eens overgedaan in meer detail. En onze conclusie was dat boeren dit op 5 miljoen hectare gedaan hebben. Nou, 5 miljoen hectare is groter dan de oppervlakte van heel Nederland. Zo. Dus het gaat inderdaad om een grote schaal.
En dat was nooit eerder opgevallen?
Er heeft nooit een bordje van een project bijgestaan. Okay. En ik moet zeggen dat je hebt ook heel wat deskundigen. Die reizen wel door een gebied, maar die letten niet op het aantal bomen op de velden.
U zegt deskundigen, maar u maakt met uw vingers aanhalingstekens. Hè?
Nou,
ik bedoel niet echt deskundigen.
Ik beweeg mijn handen wat. mensen letten niet altijd op het aantal bomen wat boeren op hun velden hebben. En op de leeftijd van de bomen. En onze conclusie was, ja, er is een aanzienlijke toename. We hebben uitgerekend, heel voorzichtig, dat boeren in pakweg 20 jaar tijd er 200 miljoen nieuwe bomen bijgekregen hebben. Maar, en dus niet door te planten, maar door het beschermen van die natuurlijke regeneratie.
En kunt u uitleggen waarom dat zo belangrijk is, dat die bomen daar nu staan? Wat kunnen ze nu wel wat ze eerst niet konden?
We praten veel over aanpassing aan klimaatverandering. Nou, dit is een vorm van aanpassing aan klimaatverandering.
Leg uit.
Die bomen, die remmen de windsnelheid af. Waar boeren voorheen, toen ze 2-3 bomen per hectare hadden, 3 tot 4 keer hun granen moesten planten en zaaien, daar hoeven ze dat nu nog maar 1 keer te doen, omdat nu ze 20, 40, 60 bomen op een hectare hebben, die windsnelheid beter afgeremd wordt. En er als het ware een heel ander microklimaat is ontstaan. Dat niet alleen. Die bomen, sommige boomsoorten, hebben ook een invloed op bodemvruchtbaarheid. Hè, omdat ze stikstof binden uit de lucht op hun wortels. En dat betekent ook dat de opbrengsten van de boeren omhoog gegaan zijn. Dus hoeven niet meer 3 of 4 keer te planten, maar slechts 1 keer. En bovendien zijn hun opbrengsten omhoog gegaan.
Mm-hmm.
Wat er ook nog bij komt, is dat sommige boomsoorten ook veevoer leveren. Dus boeren konden ook wat meer vee gaan houden. Dus wat je nu eigenlijk ziet, dat het landbouwsysteem wat ingewikkelder is geworden. De boeren hebben landbouw, veehouderij en bosbouw geïntegreerd in hun landbouwsysteem. En dus ze zijn veel beter aangepast aan klimaatverandering. Op het ogenblik dat er toch een jaar is met heel slechte neerslag, dan zullen ze nog wel wat oogsten. Maar ze kunnen ook een paar bomen kappen en dat verkopen als bouwhout of als brandhout. En dat levert geld op waarmee ze weer duur graan op de markt kunnen kopen. Dus boeren hebben zich aangepast aan klimaatverandering en hebben ook veel productievere en ingewikkelder landbouwsystemen dan ze dat 20, 30 jaar geleden hadden.
Zetten ze daarmee niet eigenlijk al die knappe koppen van bijvoorbeeld de Verenigde Naties in hun hemd? Want zij hebben dat dus gewoon zelf uitgevonden.
Dat hebben zij deels zelf uitgevonden. Er is ook wel wat invloed van buitenaf geweest. Er is een Australische agronoom geweest. Die heeft trouwens vorig jaar november de Right Livelihoods Award gekregen in Zweden.
En die heeft ik denk dan dat is een hele belangrijke prijs.
Dat is een hele belangrijke prijs.
En zo,
dat wordt beschouwd als een alternatieve Nobelprijs.
Okay.
Er is geen Nobelprijs voor milieu. En dit was eigenlijk een alternatieve Nobelprijs voor milieu.
En wat deed hij?
Hij heeft boeren toe aangezet in 1984 om die natuurlijke regeneratie van bomen op hun velden te gaan beschermen en beheren.
Want dat deden ze daarvoor niet?
Dat deden ze daarvoor niet, omdat in de koloniale tijd was de opvatting, boeren zijn moderne boeren als ze geen enkel andere als ze geen bomen op hun velden hebben.
Velden alleen akkers.
Velden moeten kaal zijn, nette akkers met 1 gewas.
Mm-hmm.
En dat is voor het produceren van landbouwgewassen in droge gebieden is dat desastreus.
En die Australiër zei, dat moeten jullie anders doen?
En hij gaf mij, 1984 was een droogtejaar, er was honger. En hij gaf de boeren wat voedsel als tegenprestatie voor het beschermen en beheren. Tienduizenden boeren gingen dat doen in 1984 en ook in 1985. Maar in 1986 zei deze Tony Rinaudot, nu is het een jaar met normale neerslag, goede oogst. Nu stop ik met de voedselhulp. 70% van de boeren heeft vervolgens de bomen weer gekapt. Maar 30% is doorgegaan. En de boeren die de bomen gekapt hadden, die trokken al snel de haren uit hun hoofd. Want ze zagen de impact al vrij snel bij de boeren die waren doorgegaan.
Dat effect.
Vervolgens begonnen ze het zelfs spontaan te doen. En als een olievlek heeft zich dat over die hele streek verspreid.
Ja, ja.
En het interessante is dat dit hele fenomeen zich eigenlijk alleen gebeurt in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. Het is dus letterlijk een verhaal van meer mensen en meer bomen. En waarom is dat zo? En dat is eigenlijk, gaat compleet in tegen wat wij denken. Wij denken altijd meer mensen, meer landdegradatie, bomen worden gekapt. Ja. Nee, meer mensen, meer bomen. Omdat voor de boeren die bomen een middel zijn om hun landbouw te intensiveren. Ze hebben de bomen niet voor de schoonheid, maar voor de productie in de landbouw. Ja. En in gebieden met weinig bomen, met een lage bevolkingsdichtheid, zie je dus eigenlijk dat de degradatie van het milieu voortgaat. Vraag is, komt dit nu alleen in Niger voor? Nee, we kennen ook gebieden in Burkina Faso waar het zich afspeelt. We hebben 500.000 hectare in een deel van Mali. 2,5 jaar geleden hebben we in Malawi ontdekt dat boeren waren begonnen in de 5 jaar daarvoor met het beschermen en beheren van die natuurlijke regeneratie. En dat hebben ze gedaan op 1.000.000 hectare. En de bomen zijn slechts 5 jaar oud, maximaal.
En zou nou, want dat klinkt als een fantastisch verhaal. Ik denk meteen geen hongersnood meer. Of in ieder geval, er is meer te eten. Zeg ik maar even als simpele ziel. Zou deze vergroening dan dankzij die bomen er ook toe kunnen leiden dat er, laten we zeggen, de toestroom van migranten richting het noorden, richting misschien zelfs Europa, zou kunnen worden ingedampt, denkt u? Even voor de Europeaan die hiernaar zit te luisteren en denkt, ja, wat moet ik ermee?
Het kan ertoe bijdragen, maar het is slechts een onderdeel van een breder pakket. En zolang er geen betere perspectieven komen voor jongeren om ook zeg maar, een perspectief op de toekomst te hebben, wat geld te kunnen verdienen. Als dat er niet komt, dan zullen jongeren uit West-Afrika weg blijven trekken en proberen in Europa te komen.
Mm-hmm.
Want omstandigheden waaronder de meesten leven zijn natuurlijk buitengewoon moeilijk. In mei vorig jaar was ik in Niger en de temperatuur was 47 graden in de schaduw. Althans, daar waar geen bomen waren. 47 graden in de schaduw, ik geef het u te doen.
Ja.
Maar daar waar bomen zijn, heb je simpelweg een beter microklimaat. Ik heb zelf wel eens gemeten ook. Ik kwam uit zo'n gebied met veel bomen. Dat was het 38 graden om 4 uur in de middag. Om 5:30 kwam ik in de stad terug. En dan was het 47 graden. Aanzienlijk verschil.
Ja.
Dus bomen zorgen ook voor enige koelte.
En heel kort, kunnen die wereldleiders die nu in Nairobi bijeen zijn op die milieutop nog iets betekenen voor de boeren die nu met die bomen aan de slag zijn?
Als die wereldleiders bereid zouden zijn om wat fondsen te reserveren voor het zeg maar, op grotere schaal toepassen van deze hele eenvoudige en goedkope techniek, dan denk ik dat een stap in de goede richting gemaakt zou kunnen worden. De wereldleiders hebben op zich hebben wel goede intenties, maar het ontbreekt hen vaak aan wat meer inzicht en aan een strategie voor het opschalen van deze successen.
Het is gezegd. Heel veel dank voor uw komst en voor uw uitleg. Chris Rij, verbonden aan het World Resources Institute